In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en op deze warme zondagmorgen van harte welkom. Ik weet niet hoe je naar de Hour of Power kijkt, of je denkt ik ga zo naar de kerk, of dat je aan de keukentafel zit een broodje te eten, of dat je dit programma in bed kijkt, maar iedereen is van harte welkom bij Hour of Power. Het wordt een beetje terug in de tijd, want we gaan een serie herhalen, en misschien heb je het vorige week al gezien, met Henri Nouwen, de priester schrijver die in die grote christelijke titel daar met een flap over vertelde dat je geliefd bent, dat je een geliefd kind van God bent. En ook daarover gaat de tweede aflevering. En het kinderkoor zingt Down by the Riverside, een prachtige Negro spiritual. En Robert Anthony Schuller, de vader van Bobby Schuller, interviewt Dan Bielsma, zoals ze in Amerika zeggen, een beroemde hockeybalspeler. En mijn gast vanmorgen op de bank is even beroemd als heel veel Amerikaanse presentatoren, presentatrices, filmsterren, want je doet van alles. Sonja Silva, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ongelooflijk fijn dat je weer te gast wilt zijn bij
Hour
of Power.
Ja.
Je hebt nou een ongelooflijk bewogen leven achter de rug. Wat jij in je korte leven hebt meegemaakt, dat grenst aan het ongelooflijke.
Ja,
zometeen, ja, daar gaan we het over hebben. Maar zometeen zien we jou weer op televisie op RTL 4.
Ja.
Met dat mooie programma van passie naar droombaan.
Ja.
Zullen we even gaan een stukje kijken?
Ja, leuk. En ik presenteer nu samen met Dunja een nieuw programma voor RTL 4. In Van Passie naar Droombaan gaan we mensen helpen die net als wij van hun passie hun werk willen maken. Maar waar moeten ze beginnen? Ze krijgen tips en tricks van succesvolle ondernemers en we helpen ze bijvoorbeeld bij het opstarten van een eigen zaak. Dus, kijk naar Van Passie naar Droombaan op RTL 4.
Dat doe je met groot plezier, hè?
Ja, het is heel leuk om te doen.
Ja.
Ja, en ook wel een beetje grappig, omdat ik zelf ontzettend heb geworsteld met een baan vinden toen ik had besloten dat ik uit de media stapte. Ik heb geloof ik wel 20 verschillende dingen gedaan. En dan wel heel grappig dat ik dus juist mensen ging helpen om een leuke baan te vinden. En van hun passie een droombaan te maken. Dus dat paste wel.
Fijn dat je onze gast wilt zijn.
Ja.
We gaan eerst naar de Crystal Cathedral.
Wonderful hour this is. Greatest hour in the whole week. Wow. Turn around and give a blessing to somebody. God loves you. So do I. Here we are in a place where we feel the presence of God in the light and in the laughter and in the love and in the spirit of encouragement that fills this place. You'll feel good when you leave. Just call the feel-good feeling by the right name. It's the presence of God. You'll feel it because God loves you. So do I. So, Lord, it's easy to come here and be happy, but it's tough for those who carry horrific hurts that seem to offer no hope. So, O Lord, the miracle will happen this morning when they will see a light coming up over the horizon, the dawn of hope. Hallelujah. Amen.
You may be seated. In preparation for our message this morning, hear these selected verses from Psalms 42 and 43. As the deer thirsts for streams of water, so my soul thirsts for you, O God. My soul thirsts for you, the living God. By day, the Lord directs me with his love. At night, his song is with me, a prayer to the God of my life. O God, my God, send forth your light and your truth. Let them guide me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. Then will I go to the altar of God, to God, my joy and my delight. I will praise you with the harp, O God, my God. Why are you downcast, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
Oh,
This morning, I am very excited to welcome our special guest, Dan Bylsma, number 21, left wing for the Anaheim Mighty Ducks. Not only is Dan a great professional hockey player, he is first and foremost a wonderful husband, a father, and a man of God. Please welcome to the Crystal Cathedral, Dan Bylsma.
Dan, God loves you, and so do I.
Thank you. So you want to play in the NHL, and then you wrote another book. Your son wants to play in the NHL, and now you've written a third book. Tell us a little bit about these books.
Well, the main focus behind the books and how we got the idea, I had started a hockey camp that I ran with my father, and we were getting questions from parents and kids that were kind of focused all on hockey, and hockey was engulfing their lives, and we saw an opportunity to put amateur sports and hockey, in our case, in perspective, and talk about what truly is important in our kids' lives and in our families' lives, and the family and education, a faith, and going to church. And so we wrote a book, So Your Son Wants to Play in the NHL and So You Want to Play in the NHL, enticing people to think that we may give them a five-step book on how to be an NHL player. But really, it's a manual on how to be a well-rounded person, how to have a family and have a faith and have a good education. And those things help you become a professional hockey player. They help you become anything you might choose to do, not just focus on hockey alone.
So you were raised in a Christian home. You
very
went
much.
To church every
very,
Sunday?
Very much.
So there's heel marks in the driveway from where you were dragged in?
Exactly. We sat in the second pew at our church, and there were four boys and a girl, and I think we distracted the minister more than we did listen. But my parents and the way they lived their life, going to church, family being a huge part of their lives, and making us go to the dinner table every evening. Even if we had a hockey practice or a baseball practice, there was always time for the family dinner table. There was always time for youth group. There was always time, or they thought there was time, for the choir and piano lessons. And sports was really the gift we got for being a good kid and doing well in our schoolwork and going to church and behaving somewhat in the second pew. And sports was just a small part of the life in the Bylsma family. And I think today I'm a professional athlete and the person I am, not because my parents chose things for my athletic career, but they chose things for my life and for my family and for my faith.
You have a foundation. Tell us about your foundation.
Well, starting with the hockey school and starting with becoming a professional athlete, there was some chances and some opportunities to meet with kids and churches and schools and parents and interact via email and letters. And it was an opportunity for my dad and I to start a charity and a foundation, one for kids who are a little disadvantaged, maybe need some help in buying a pair of skates or getting the opportunity to play hockey, and also a foundation that we help and aid research and funds for stillbirths.
So I understand why you want to help athletes. Tell us why you want to help with parents with stillborns.
Well, as I mentioned about our books, my father parented for life, not for hockey. And that was never more evident than 3.5 years ago today. My wife and I lost our first child, young daughter at birth, stillbirth. And it was at that point in my life where what my father had talked about in church and kind of sunk home in our family situations and kind of all came together. And I remember our minister at my wife and I, our wedding, saying that you'll see the face of God in the love that you have for each other, the love that you have in your family, and the love that you have in your church community. And that was never more evident than in the passing of our daughter. Family and friends taking the time to be there for us, to hear us, to not necessarily answer our questions about why, but show us the loving arms of God in their time and their energies and their commitment to us.
So your father helped you through, and your pastor, and your church, and your friends, and everybody. Tough time, isn't it?
Well, as my father, once again, being the wise man that he is, he knew there was more to life than just sports, and that certainly was very true in our lives. And things he taught us, instilled in us, showed us in his actions, and the way he committed to his faith and my mom to her faith, and is largely due to who I am today and standing here in front of all of you. Yeah.
Your deep personal faith in Jesus Christ really shows. And part of that faith is the fact that God's rewarded you with another child, hasn't he?
He has. Yeah, a 2-year-old son, Brian, who will be watching and screaming at the TV when he sees this. He's a wonderful blessing for my wife and I. And as you said, it continues to get better and better, even from that moment when you hold them to when they start to walk and speak and tell you they love you.
What is your final message to young people and everyone listening today?
Well, I'm alarmed, and my father's alarmed, that today amateur sports, or the people in the know in amateur sports, are saying you have to compromise the rest of your life to be an athlete, and that you have to give up a little bit of your education, and you have to give up a little bit of your family life, and you have to maybe compromise going to church or your faith values to concentrate solely on one activity. And I simply don't think that's true. And I think all those things in my life have made me a better person, have enabled me to be a better hockey player, a better person. And I made it because of those things, not in spite of those things. So I would encourage children and parents to follow your dream, but keep it in perspective with your family, and keep it in perspective with your faith, and keep it in perspective with all the wonderful things of life, not just that one sport.
You're showing us the way, and we appreciate it, and we thank you. Have a great season, okay?
I plan on it. I plan on it.
God loves you. We love you. Go with him.
Thank you.
God bless you.
Dat was Down by the Riverside.
Ja, bekend lied.
Ja, hè? Ja. Leuk is dat je tegenwoordig elke zondag in de meest opmerkelijke kerk van Nederland zingt. Ja. Op het Leidseplein in Escape, wat 's avonds een discotheek is. En de hele dag komen daar christelijke jongeren samen.
Ja, we hebben 5 of 6 worship leaders en ik mag zingen. Ik zing mee.
Ja.
En dat is een van de mooiste dingen om te doen, als ik heel eerlijk ben. Het zijn ook echt momenten dat ik me het dichtst bij God voel. Op het moment dat we daar mogen staan en mensen mogen leiden in aanbidding.
Ja.
Dat is heel bijzonder. Ja.
Ja, prachtig. Ik ben een paar keer in Escape geweest. Echt een moeite waard.
Ja.
Als je een aantal jaren geleden had gezegd, je zingt worship in Hartje Amsterdam, dan had je gezegd, ja, gekke Henkie, dat geloof ik echt niet. Dat gaat niet gebeuren. Even over worship, want ik mocht je verrassen. Wat is jouw meest favoriete worship song?
Wat een moeilijke vraag.
Nee,
want er zijn er zo verschrikkelijk veel. Als ik alleen al kijk naar wat Hillsong in de afgelopen 20 jaar heeft uitgebracht. Het is gewoon bizar. Maar als ik er nu één moet kiezen, dan kies ik voor Let There Be Light.
Ja, dat is het.
Ja. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. Die is zo mooi.
Ja, zeker.
Van het laatste album.
Ja.
Ja, heel mooi.
Ja, ik ben een fan van Hillsong.
Ja, ik ook.
Prachtige muziek. Laten we eens even bij het begin beginnen. Van Kaapverdische afkomst. Je gaat meedoen aan een misverkiezing in Nederland. Die win je en je brengt het zelfs tot een Miss World verkiezing.
Ja.
Je haalt dat niet, je wordt 11e.
Ja.
Maar het is toch een mooie prestatie. Vervolgens word je ontdekt door TMF en gaat daar je medewerking aan geven.
Mm-hmm.
Geloof je in die tijd wat?
Nee, absoluut niet. Nee, ik was 1 keer in de kerk geweest en dat was met een schoolreisje met kerst. En dat was het.
Ja.
Ja.
Dan ben je een bekend gezicht in Nederland en dan gaat er van alles in je leven gebeuren.
Ja.
Wat waren je grootste tegenslagen?
Wat ik persoonlijk altijd wel heel heftig heb gevonden, is dat op het moment dat je met je hoofd op televisie komt, mensen het idee hebben dat je alles maar mag zeggen en alles maar mag vinden. En dat je ook een soort van een soort van bezit bent waar je maar alles mee mag doen. En dat vond ik heel zwaar, want het is uiteindelijk natuurlijk gewoon maar werk.
Ja.
Net zoals er ook mensen advocaat zijn of boeken schrijven of iets anders. En daar gaan ook niet mensen op internet allemaal lelijke dingen over zeggen. Dus vooral dat deel heb ik altijd als heel moeilijk ervaren. Omdat ik heel slecht tegen onrecht kan. En dat heb ik echt als onrecht gevoeld. Dat mensen zomaar hele lelijke dingen over mij zeiden die mij helemaal niet kenden. Of helemaal niet wisten wie ik was of waar ik vandaan gekomen was. En altijd maar met vooroordelen kwamen. Dat vond ik zo bizar.
Ja, want je was bekend door bijvoorbeeld Onderweg naar Morgen.
Ja.
Als ik alle series moet noemen, dan ben ik nog een tijdje bezig. Mm-hmm. Er komt een moment dat die slanke Dan die hier zit, een hele dikke vrouw werd.
Ja, klopt.
Hoe gebeurde dat?
Het was een combinatie van verschillende factoren. Ik werd heel ziek. Dat was
ME.
Ja. Het heet ME, inderdaad. Het was letterlijk van het een op het andere moment 40 graden koorts en naar bed. En ik dacht, nou, dat zal een of andere rare heftige griep zijn en ik kom er wel weer bovenop. Maar dat heeft 3 jaar geduurd. Dus ik heb 3 jaar op de bank doorgebracht. En gewoon niet in staat om ook maar iets te doen. Zelfs naar het toilet lopen was te veel. En als ik ging douchen, dan moest ik daar 2 dagen van bijkomen. Het was echt verschrikkelijk. Terwijl je gewoon een jonge vrouw bent. Ik had een hele leuke carrière en ik zat in de bloei van mijn leven. En mijn lichaam zei gewoon, ja, we stoppen ermee. Het is gewoon klaar nu.
En die gevierde vrouw die iedereen kende, werd een vrouw die tientallen kilo's aankwam.
Ja, ja. Ja, want dat is dus heel gek. Als je, of niet heel gek, het is eigenlijk heel logisch. Als je normaal eet, maar je beweegt niet, dan kom je al aan. En ik ben natuurlijk ook nog eens een vrouw. Dus ik ben een emotieeter. En als je dan een beetje verdrietig bent, pak je een reep chocola en nou ja, voordat ik het wist, zaten er 40, 50 kilo's aan. Ja, en het is heel makkelijk om aan te komen.
Ja.
Dat is niet moeilijk.
Nee.
Maar eraf, dat is echt een drama.
Als je dan in de spiegel keek, als je daar energie voor had, wat dacht je dan? Hoe keek je dan naar Sonja Silva?
Ik herkende niet de persoon die ik in de spiegel zag. Ik zag wel iets in de ogen wat ik herkende, maar ik keek naar een totaal andere persoon. Moe, uitgeput. En gewoon niet wie ik wilde zijn ook.
Had je nooit het idee, ik schreeuw eens naar de hemel van waar bent u?
Absoluut. En dat heb ik ook echt wel gedaan. En
wat zei je dan?
Ik ben ook heel boos op God geweest. Ja. Alsof het zijn schuld was dat ik ziek was. En ik was natuurlijk ook nog echt een babychristen in die tijd. Dat je dan net tot geloof komt. En ik was echt in het begin helemaal in die mood dat ik gewoon met de Bijbel langs de deuren wilde gaan. En ik had echt een passie om mensen over Jezus te vertellen. En ja, toen werd ik zo ziek dat ik niet eens de deur uit kon. En dat was heel moeilijk om te begrijpen. Ja. Omdat ik zoiets had van, ja, als u zo almachtig bent, genees me dan. En dat gebeurde niet. En ik heb echt wel heel veel tijd nodig gehad om te beseffen dat het op zijn tijd gebeurt. En niet op mijn tijd. Ik kan dat wel vragen en ik mag ervoor bidden. Maar dat betekent niet dat het ook zomaar gebeurt. Nee. En dat daar ook een gedachte achter zit, een reden.
Heb je ontdekt?
Nog niet waarom ik ziek ben geworden, maar ik heb wel keihard ontdekt waarom en hoe het werkt dat God dingen op zijn eigen tijd doet. Dat is wel een heel mooi verhaal.
Ja, vertel. Ja.
Ik ben twee maanden geleden naar Color Conference geweest. Dat is in Londen. En dan komen vanuit alle Hillsong campuses over de hele wereld en ook andere kerken 11.000 vrouwen bij elkaar. 3 dagen lang in de SSE Arena in Londen. Bobby Houston die leidt dat. En ik ging daar naartoe en ik was helemaal geïnspireerd om van tevoren te gaan bidden voor een openbaring. En ik heb gebeden voor mijn vader. Die is een aantal jaar geleden overleden. En het was heel zwaar aan kanker. Die heb ik weg zien kwijnen. En met heel veel moeite is hij gestorven met heel veel pijn. En het was verschrikkelijk. En ik heb heel veel moeite met dat te accepteren. Ik ben daarvoor gaan bidden. Van, nou Heer, ik ben 3 dagen lang met 11.000 vrouwen om me heen alleen maar met u bezig. Wilt u mij dan alsjeblieft in die 3 dagen een soort openbaring geven van hoe doe je dat? Hoe rouw je? Hoe laat je je vader los? Dus ik ging vol verwachting daar naartoe. En op dag 1 dacht ik, nou, het is allemaal mooi. En er wordt veel dingen gezegd die ik heb opgeschreven. Maar niks over waar ik voor heb gebeden. Dag 2 dacht ik, nou, het was weer fantastisch, mooie dingen gehoord, maar er gebeurde helemaal niks. En dag 3 weer niet. Dus dat was op zaterdag. Ik zat zondag in de kerk, zo een beetje met mijn armen over elkaar, een beetje boos op God. Ja, lekker, iedereen zegt, nou, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat gevoeld en ik had niks. Ik was een beetje boos. En toen hadden we, nou, we gaan kijken naar een preek van Lisa Harper en die was ook bij Color geweest. En toen ben ik me toch hard geraakt tijdens die preek. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zo de Heilige Geest mogen ervaren als toen. En dat kwam door die preek. Zij vertelde hoe zij haar vader heeft moeten loslaten. En op het eind vroeg ze alle mensen te gaan staan en de mensen die hun vader verloren waren om te gaan zitten. Ik dacht, ja, ik kan niet blijven staan, want iedereen weet dat hier. Dus ik ging zitten. En toen vroeg ze de mensen eromheen de handen op te leggen en te bidden. En Jan, op dat moment, het was alsof mijn vader en God naast mij stonden. En een arm om me heen legde. En zeiden, je mag hem loslaten. Dat was zo bijzonder. Ik werd er helemaal emotioneel van. Maar nu op een andere manier. Op een goede manier. Niet meer met pijn. Maar omdat het zo mooi was. En daarvoor was het altijd alleen maar pijn. En ik hield hem maar vast. En ik dacht, ik wil hem helemaal niet loslaten. Want als ik hem loslaat, heb ik geen vader meer. En nu had ik opeens zoiets van, hey, ik heb gewoon 2 in de hemel. 2 hemelse vader. Hoe rijk kan je zijn? Ik liep dus in Londen met een pak zakdoeken. 8 stuks. Omdat ik dacht, nou, dat wordt janken. Want hier gaat het gebeuren. En toen zat ik in de kerk met niks.
Ja.
Geen zakdoek bij me in mijn tas. En huilen. Ja. Nou, het was zo bijzonder. Ja. Ik bid dat iedereen zo'n ervaring mag hebben. En dan niet over zo'n onderwerp, want dat is verschrikkelijk. Maar zo je geliefd mag voelen. Zo geraakt mag worden door de Heilige Geest. Want ik voelde me zo gedragen op dat moment. En zo gehoord. Alsof alle gebeden die ik heb gehad voor mijn vader, om die los te mogen laten, in 1 keer samenkwamen. Ja, dat was zo'n rijkdom.
Mooi.
Ja. Bijzonder. En sindsdien ben ik lichter.
Ja. Wat ik zo bijzonder vind, hè, dat je bent een gevierde presentatrice, actrice. En je zit hier te vertellen alsof, hè, want heel veel mensen die misschien ook wel geloven zeggen, nou ja, dat is privé, dat hou ik geloof. En mijn andere leven, dat hou ik gescheiden.
Ja.
Maar voor jou loopt het dwars door elkaar heen.
Omdat ik heb gemerkt dat... als ik naar mezelf kijk... door de persoonlijke verhalen van andere mensen... ik de stap heb gezet om naar de kerk te gaan. En ik hoop door te delen wat God in mijn leven doet... dat er misschien soms net even één iemand zit te kijken thuis... en die denkt, oh wauw, nu ga ik het doen. Ja. Nu zet ik die stap.
Kijk, heel veel jongeren naar Out of Power. Wat zou je tegen ze zeggen? Kijk me in de camera.
Oh, wauw. Als je zou weten waar ik vandaan kom... en hoe ver God bij mij vandaan stond voor mijn gevoel... dan zou ik durven zeggen dat het, als ik het kan, dan kan iedereen het. Want ik geloofde helemaal niks. Ik geloofde niet in mezelf, ik geloofde niet in mensen. En toen was hij al bij mij. Toen wist hij al dat er een moment zou komen... dat ik in die kerk zou stappen en dat ik daar zou gaan zitten en er nooit meer weg zou gaan. En hij wist ook dat ik zou gaan zingen. Hij wist ook dat dat moment zou komen dat ik mijn vader los zou laten. En ik zou gewoon geen leven meer kunnen voorstellen zonder God. Dus mocht je twijfelen en mocht je zitten kijken, dan weet ik dat nu je hartslag gewoon een klein beetje harder gaat kloppen. Ik weet dat gewoon, want ik ken dat gevoel. Je wil... maar iets in je zegt, doe het maar niet. Maar daar moet je dus juist niet naar luisteren. Luister naar dat gevoel wat je voelt in je buik. Die warmte die je op voelt komen. Wat ik zeg, dat je hart iets sneller gaat kloppen. Dan weet je dat ik het tegen jou heb. Neem gewoon het risico. Wat heb je te verliezen? Stap een keertje binnen in een kerk. En zoek er eentje die bij je past. En je zal er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik.
Je zei dat heel mooi. Ik voel me geliefd.
Ja.
Dat is ook het thema van deze uitzending.
Mm-hmm.
Hoe wordt dat geliefd zijn bij jou manifest duidelijk in je leven?
Dat is wel iets nieuws hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat dat... ik ben nu sinds 2007 christen. Dus dat mensen altijd tegen me zeiden, je bent geliefd. En dat ik dacht, ja maar waar zit dat dan in? Hoe weet ik dat dan? En hoe voel ik dat dan? Ik kende de liefde van mijn vader. En die voelde ik doordat hij me vastpakte. En tegen me zei, hey, ik hou van jou. En je bent bijzonder. Maar om Gods stem echt te horen, dat heeft jaren geduurd. En dat betekende niet dat ik niet luisterde. Maar ik luisterde misschien niet altijd op de goede manier. Omdat ik veel te veel bezig was om alles nog zelf te regisseren. En voor mij zat het dan een beetje ook weer in het loslaten. En proberen dingen wat meer bij God neer te leggen. En toen ben ik echt wat meer... Gods stem gaan horen. En dat is dus helemaal niet zo'n bulderende stem die zegt, Sonja, zoals in de film, jij bent geliefd. Dat zit hem in, bij mij, kleine dingetjes. Als ik in de auto zit en ik bid. En ik bid, Heer, ik heb het zo nodig om even te voelen dat u van me houdt. En ik zet de radio aan en ik val precies in een stukje tekst dat daarop aansluit. Nou, dan ben ik zo dankbaar. Daar zit het hem voor mij in. En ik denk dat ik sinds een jaar ongeveer... echt weet dat ik een geliefde dochter ben van God. En dat is nieuw. Dat is echt nieuw.
Mooi. Je bent aan thuiskomen. Ja. Met een hoofdletter.
Ja, zo voelt dat.
Ongelooflijk fijn dat je hier was. De openhartigheid waarmee je liefde voor God en liefde voor mensen... en de problemen waar je doorheen gegaan bent deelde. Ik was echt ontroerd. Ja. Ik denk heel veel kijkers. Dit is het nieuwe boek van Bobby Schuller. Er staan ook 10 verhalen in van mensen die ik hier heb mogen interviewen. Die allemaal worstelden met die vraag. Ja, maar ben ik nou geliefd? En die allemaal gekomen zijn.
Oh, mooi.
Mag ik je dit van harte geven?
Ja, dankjewel. Wat mooi.
Mag ik je dit voor je man Pijker geven?
Ja.
Met de vraag of ik hem binnenkort kan interviewen in Out of Power.
Ik denk dat hij dat heel leuk
vindt.
Ik ben een
fan van hem. Ja. Prachtig zingen. Ja. En dit zijn de 3 preken die nu uitgezonden worden.
Dankjewel. Okay. Heel lief van je.
Ja.
Dankjewel. Ik vond het heel leuk om er weer te zijn.
Wederzijds. En dat zeg ik met heel mijn hart.
I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, that's what I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, no, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry, no, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
Really grateful that I am invited by you all to be here. And I would like to very simply say that you and I are the beloved daughters and sons of God. And that's very hard to claim. Because very quickly we think that we are what we do, that we are what other people say about us, that we are what we have. But the real truth that Jesus announces us is that we are, like Jesus himself, the beloved child of God. And it's very, very important that in the midst of this world that keeps telling us, no, 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 you are what you do, you are what people say about you, you are what you have, that we listen to that voice that keeps telling us, you are my beloved, on you my favor rests. And this morning, I would like to talk a little bit about how we can become more fully the beloved, if that's true. Jesus took bread and he blessed it. And he broke it. And he gave it. And you know, Jesus did exactly the same at the Last Supper. He took bread, he blessed it, he broke it, and he gave it. And when Jesus entered the house of those two disciples in Emmaus, he took bread, he blessed it, he broke it, and he gave it. And they recognized him. And that is what we continue to do through history. We take bread, We bless it, we break it, and we give it. And what I would like you to hear today is that these four words summarize the life of Jesus. Jesus is the one who is taken by God, who is blessed by God, who is broken on the cross and given to the world. And these same four words are the words that summarizes your life as the beloved, like they summarize Jesus' life as the beloved. Because your spiritual life, your life as the beloved daughters and sons of God is a life that is taken, that is blessed, that is broken and given. And I would like very much you from today on remember just these four words. If you could just go home and say, I am taken. I am blessed. I am broken. And I am given. These four words are the words I want to give you this morning so that you can claim what it means that you are the beloved son and daughter of God. Because if you can live your life as the taken, the blessed, the broken, and the given, the world will recognize Jesus in you. In the breaking of the bread, in the breaking of your life. You are taken. You know, do you believe that God has taken you? Maybe we have a little better word for that. God has chosen you. Think about that for a moment. That you are chosen by God. That means God has seen you from all eternity as precious in his eyes, as unique. There is no other than you that is like you. There is no other person that is exactly like you. You are unique. And you have a unique role to play in God's story. Most people don't believe that at all. Most people don't even think they are welcome in the world. But God is saying to you and to me, I've seen you from all eternity in your uniqueness. You are my chosen one. You're special in my eyes. And what I hope that you will realize is, and this is a surprise, that if you believe that you're chosen, it doesn't mean that others are not chosen. See, in our world, when they say you're chosen, you're the best in your class, too bad for the rest. If you say you're chosen for an award, then the other didn't get the award. If you're chosen to be the president of a company or a class, then the others didn't make it. But in God's way, that's not at all true. In fact, if you believe that you are chosen, God gives you eyes to see the chosenness of others. You'll suddenly discover that your chosenness, your uniqueness, opens up in your heart a place where you can suddenly realize, hey brother, hey sister, you too are unique in God's eyes, and that didn't take anything away from my uniqueness. That's the great news. Very hard to claim in a world of statistics, and a world in which you often think that you're just a number. But hold on to it. because it's the first sign of your belovedness. And the second is you're blessed. You know the word benediction? You know the blessing, benediction? That word comes from bene, which means good things, of good, and diction means saying things. Benediction means saying good things. You're blessed, that means God is saying good things to you. In my community, with mentally handicapped people, there was a wonderful woman called Janet. And I came to one of our homes and I saw Janet coming up and she says, Henry, can you give me a blessing? You know, and as a good priest, I put my hand on her and say, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. She says, Henry, it doesn't work. I said, doesn't work? Yeah, I give you a blessing. She said, doesn't work. And I was confused. I said, what do you want? She says, I want a blessing. Well, after the service, and there were a lot of people sitting on the floor, and I said, Janet wants a blessing. And she said, yes, I want a blessing. And she walked right up and put her head right against my chest, and I had this alp on, and I put it around her, and she huddled herself right in me, and I perked up her chin a little bit, and I said, Janet, you're a beautiful woman. You're so beautiful. We love you so much. And I know you're a little low today. You need to hear it again, that you are the beloved of God and that we love you. She looked up and says, yes, Henry, that's true. As he walked back. And right after that, everybody else said, hey, I want a blessing too. And people came all up, and it was blessing people and holding them and telling how good they were. And finally, one of those big assistants, you know, Notre Dame football player who was staying with us to help out, big, strong guy, his neck going right here. And he said, what about me? I said, come up. And I put my hand on his shoulder, and I said, John, God loves you. And big tears came out of his. We are called to claim the blessing and to bless people wherever we go. That's our Christian call, to say good things of people. Not to give them little compliments, but to say good things about their being human, about their belovedness. But we are also broken. And I have a deep feeling that our brokenness in this world has a lot to do with relationships. Maybe you and I are not poor physically, economically, but we might be poor because there is a brokenness in our hearts. And I guess each one of you will know what that means. And what do you do with that? I want to give you two words. First of all, you have to have the courage to embrace your brokenness and not deny it. To befriend your brokenness. To say, yes, I am in pain and I'm not doing as if I'm not. I'm hurting. I'm crying out. I'm in pain. But it is my brokenness, and just as I am unique, I claim my unique pain. We have to have the courage to embrace our brokenness and to claim it as our pain. That's what Jesus means by taking up your cross. He doesn't say make a cross for anybody else. He doesn't say create a cross for yourself. He says, simply embrace your cross and say, it's mine. You will never be a happy, joyful person when you always deny your brokenness. Oh, it's not so bad. I will get over it. Just let's look at another side. No, 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 no. First of all, look it in the face and don't be afraid. And secondly, I would like to say to you, dare to put the brokenness under the blessing. Put your brokenness under the blessing that says that you're good. And many of us live it under the curse. Many of us say, well, I wasn't good anyhow, and now look what happened. I lost my friend. Look what happened. He betrayed me. Look what happened. It all proves I'm no good. But Jesus calls us to take our brokenness and put it under the blessing, under the hands who says, you are my beloved daughter, you are my beloved son, on you my favor rests. And when you put it under the blessing, you will be able to say one day the same words that Jesus said. Didn't you know that we have to suffer and so enter into our glory? When you put your brokenness under the blessing, then your brokenness can be a pruning in which you are purified and made more and more golden, holy for God. That's not easy, but it's the call. And finally, you and I are given. You and I are taken, blessed, broken, to be given to the world. You're not there for yourself. I'm not there for myself. I'm there for you. You are there for me. We are there for each other. But we are there for the generations to come. Your little life does not end on the day you die. Your little life is a gift for your family, for your friends, but far beyond that for the people who you never even will see and know about. Jesus doesn't ask you to be successful, but he says, be fruitful. And how can you be fruitful without dying? If the grain doesn't die, it will not bring any fruit. And listen to Jesus. He says, it's good for you that I go. Because when I go, I will send you my spirit, my breath, my love, my intimacy. And that will lead you to the full truth. That is, to the full betrothal, to the full betrothal, to the full espousal, to the full communion. And if you believe that your life is a life in which you are called to give more and more and more of yourself, not just a little bit, but all of you, that you can become food and drink for others, when you are willing to pour yourself out for others, you can trust that you will bear immense fruit far beyond your little life, your little chronology, your little clock time. And dear brothers and sisters, you know, I'm so glad that I could say that to you, because I want you to know that just as Jesus' death became fruitful for generations and generations to come, anyone who lives like Jesus did, as the beloved son or daughter of God, can be sure that his or her life will bear fruit for ages to come. That indeed all generations will call you blessed. So be sure to realize that every little bit of giving you do is already part of your becoming fruitful as the beloved. So you and my life are taken, chosen, blessed, broken, and given. And please, if you go to bed that evening, look over your day and say, where was I chosen again? Where was I blessed again? Where was I broken again? And where was I given? Because every time you recognize that, you recognize the presence of God in your heart, the presence of His Spirit in the center of your being, and you will know that you are the beloved daughter and son of God, and that you can live a free life, free to love.
Now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and give you peace. In your going out, in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Wat een mooie toespraak van Harry, hè? Daar, dat God ons op het oog heeft en dat het geliefd zijn ook weet dat je in de vrijheid leeft.
Amen.
Ja, ik zag iets lezen op de achterkant.
Ja, dit is zo prachtig, het raakte me direct. Het zegt, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat mensen over me zeggen, ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen, ik hoef me geen zorgen te maken, ik hoef niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Dat is toch prachtig?
Ja, dat heb je gedaan in deze uitzending. Dank je wel daarvoor. Volgende week heb ik Corrie de Graaf als gast van de Arkgemeenschap in Nederland. Daar zorgen vrijwilligers voor mensen met een dubbele handicap. Ze heeft ook zelf een zwaar gehandicapte dochter. En dat heeft alles te maken met het leven van Henry Nouwen. En nog even, dit boek sturen we aan al onze nieuwe donateurs. Dus als je overweegt om donateur te worden, wat ik van harte aanbeveel, dan ontvang je dit boek.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.